Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vijfde en het achtste vers van Psalm 143. Ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren en laat mij uw dierbare goedheid prijzen. 5 en 8. We lezen vanmiddag het woord Gods uit het boek Genesis, het 8e hoofdstuk, de eerste 19 versen. Genesis 8, de versen 1 tot en met 19. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 3e vers van Psalm 147. Zeer groot is onze Heer, vol krachten. Genesis 8, en God gedacht aan Noach. En aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Toen werden de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten. En de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weer vloeiende. En de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de 7e maand, op de 17e dag van de maand, op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op de 1e der maand, werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen, dat Noach het venster van de ark die hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weer ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeidde nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark en de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen en hij liet de duif uit, maar zij keerde niet meer weder tot hem. Het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste van die maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in de tweede maand, op de 27e van de maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende: ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan, en dat zij overvloediglijk voortteren op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit, en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten, gingen uit de ark. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons geloof en laten we dat dan dit keer doen met de woorden van de belijdenis van Nicea. We spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, een vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, op deze dankdagmiddag willen we het woord van de Heere gaan beluisteren uit het 8e hoofdstuk van het boek Genesis en dan van het 20e vers. Genesis 8, vers 20, het vers dus dat aansluit bij wat we zojuist hebben gelezen. Daar lezen wij, en Noach bouwde de Heere een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. Wij willen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden en dan willen we speciaal ook aandacht geven in onze gebeden aan onze zieken. Deze week maandagmorgen vroeg is zuster Van Eck in de Daniel den Hoed kliniek opgenomen met ernstig bloedverlies, ernstige maagbloeding. En gisteren is in het ziekenhuis in Dirksland met hartproblemen opgenomen zuster vroeg in de wei van het Korte Weegje in Sommelsdijk. En dan is Annelies zonder vanmiddag weer voor het eerst in de kerk. Laten wij samen bidden. Tot u zien wij op, Heere, tot u de God die al onze zaken uitricht en die ons ook op deze dag aanleiding geeft om samen te komen in uw huis op deze dankdag voor gewas en arbeid. Heere, dat we deze dag mogen houden, dat we er de gelegenheid voor krijgen, dat is een zegen dat we deze dag kunnen houden, ook in die zin dat er reden tot dankbaarheid en tot erkenning van uw goedheid is. Dat is opnieuw een zegen. Al realiseren we ons vanmiddag dat het voor iedereen misschien nog niet zo gemakkelijk zal wezen om vandaag te danken. In het persoonlijk leven kunnen er zorgelijke en moeilijke omstandigheden zijn die voor ons gevoel veel meer aanleiding geven om te bidden en gedurig te bidden dan dat we er aanleidingen zouden vinden om te danken. En niet alleen in ons persoonlijk leven, maar Heere, als wij zien op de omstandigheden, als we dat rondom ons heen zien, op in de plaatsen, op het eiland waarop wij wonen, dan is er ook wat het gewas op het land betreft en de omstandigheden van het weer en van de natuur, allerlei wat zorg geeft en wat velen van ons en ook anderen meer reden tot beden en tot boete geeft dan tot dankbaarheid, want er zijn vele teleurstellingen, Heere, en het is van het jaar niet gegaan zoals we hadden gehoopt en zoals we hadden verwacht en zoals eigenlijk ook was voorspeld. Want naar menselijke berekening had de oogst er heel anders uit moeten zien en zou er veel meer zijn binnengehaald dan nu het geval is. Maar u beschikt alle dingen. U bent ook de God die boven deze dingen staat. En u wilt ons leren dat wij met al ons kennen en kunnen, met ons vermogen, toch uiteindelijk niet zoveel vermogen. U leert ons afhankelijkheid. En niet alleen dat, Heere, maar u laat het ons ook zien dat aan uw zegen alles gelegen is. En als gij uw hulp aan het werk ontzegt, dan is onze arbeid te vergeefs. Dan is onze vlijt ijdel. Dan is het te vergeefs om vroeg op te staan en laat op te blijven en om het brood der smarten te eten. Het is allemaal te vergeefs. Heere, leer ons deze les en laten we die op deze dankdag toch in ieder geval niet vergeten. Maar daarnaast, ondanks alles wat dan inderdaad zorgen en moeite kan geven, we zouden toch ook wel erg ondankbaar zijn als we meer niet dan dat zagen. Hoezeer de omstandigheden ons ook kunnen drukken, heren, er zijn toch ook nog redenen, voor de een wellicht wat duidelijker dan voor de ander, maar voor iedereen zijn er toch redenen om vandaag u de heren te erkennen voor uw goedheid. Want te midden van alles wat moeite kan geven, geeft gij toch ook nog de blijken van uw gunst. We zijn er nog. En we mogen nog in het heden der genade verkeren. Velen van ons mogen een goede gezondheid genieten, of weer in goede gezondheid delen, na alles wat er aan moeite en aan zorg geweest is, ook op dat terrein. Heren, en dan, u hebt ons nog te eten gegeven, en u hebt ons nog veel gelaten. En u geeft ons uw woord, zondag aan zondag, en elke keer weer mag het evangelie ons uitgedragen worden, en mogen we horen van dat brood des levens. En daar is nooit schaarste in dat brood, in dat voedsel voor onze arme ziel. Heren, daar is nooit gebrek aan. En de oogst in dat opzicht mislukt nooit. Ook niet de oogst die gij bezig zijt te doen rijpen in deze wereld. Als gij uw gemeente bezig zijt te vergaderen, en als gij het zaad van het evangelie daartoe laat strooien, en als dat zaad eenmaal in een goede aarde gevallen is, en als het wortels mag schieten en vruchten mag gaan dragen, dan zal er inderdaad verschil zijn. U hebt dat in de gelijkenis ook aangewezen, heren. 30-voud of 60-voud of 100-voud, dan zal er inderdaad verschil zijn. Maar de oogst mislukt niet. Daar zorgt u voor, daar staat u met uw eigen werk. Daar staat u, Heere Jezus, met uw eigen voorbeden altijd voorin. En nu zal het er ons toch maar om moeten gaan, of wij voor die oogst ook mogen rijpen. En of dat evangelie en dat evangeliezaad in onze harten en in onze levens mocht beginnen met vrucht te dragen. Heren, wij bidden van u, geef ons vandaag een gezegende dag, vanmiddag een gezegende uren hier in uw huis, en breng ons ook vanavond weer onder het woord samen. En laten wij op deze dag aandacht mogen hebben voor het woord dat gij ons te zeggen hebt. En laat dat woord van u ook vruchten dragen. Laat het uitwerking mogen hebben in ons leven. Heren, zo bidden wij u om uw komst in ons midden en om uw werk onder ons. En dan willen we u inderdaad ook bidden voor hen die bijzondere zorgen hebben. Buiten de zieken die we elkaar ook zondag al genoemd hebben, is er nu toch ook weer bijzondere reden om aan een paar met name te denken. Zuster Van Eck, die door de moeite die haar opnieuw troffen nu ook ziekenhuispatiënt geworden is en die daar moet verblijven, en voor wie het nog onzeker is hoe het nu verder ook allemaal gaan zal. Heren, wilt u voor haar zorgen? En wilt u haar geven dat ze dat voor zichzelf ook mag weten en geloven? Ook in deze weg, mijn tijden zijn in uw hand. De tijden van gezondheid en de tijden van ziekte. De tijden van voorspoed en die van tegenspoed. Heren, laat ze zo bij u mogen schuilen. En wilt u het nog genadig wel maken, opdat ook de middelen die gebruikt worden nog door uw zegenende handen zouden worden benut voor haar lichamelijk welzijn. Denk ook aan zuster Vroeg in de Wei, die met andere kwalen en met andere klachten in een ander ziekenhuis moest worden opgenomen, maar die er ook ineens mee geconfronteerd werd dat de mens maar een broos en een bouwvallig schepsel is, en dat er zomaar wat kan zijn dat ernstige inbreuk op onze gezondheid maakt. Heren, we wisten het al wel, maar als we het moeten ervaren heel persoonlijk, dan kan het inderdaad ook een hele worsteling zijn om dan in die weg ook achter u de Heere aan te komen. Denk aan haar, Heere, en laat ook zij mogen ervaren dat u aan haar denkt en voor haar zorgt, en dat u het alles nog ten goede keert met wat haar lichamelijke noden betreft, maar evenzo wat haar geestelijke belangen betreft. En dan willen we u samen ook danken dat u het met Annelies zonder van zo wel gemaakt hebt, heren. En dat ze vanmiddag weer met de gemeente mocht opgaan naar de kerk. Heere, u hebt haar leven gespaard en ze mocht ook voorspoedig herstellen, zodat ze nu al zover is dat ze in de kerk mag zijn. Heere, we danken u voor haar, dat u het wel maakte en dat u voor haar zorgde. Denk ook verder aan haar en niet alleen aan haar, maar aan alle jonge mensen in de gemeente. Ook jonge mensen worden er soms ook heel nadrukkelijk bij bepaald dat we inderdaad niet meer dan mensen zijn, met alle gebreken en met alle moeite die dat met zich mee kan brengen. Als we jong zijn, dan kunnen we soms zo denken dat we van alles aan kunnen en dat ons geen gevaren bedreigen. En dat kan ons ook wel eens nonchalant maken en wat slordig in onze levensgang, in ons gedrag. De risico's die we soms nemen met onze gezondheid. Heere, leer ons en leer ook onze jonge mensen om in afhankelijkheid van u te leven. En bovenal ook eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid te zoeken. Heere, daar bepaalt u ons op een dankdag toch ook weer eens heel speciaal bij. Dat alle dingen van ons leven wel belangrijk zijn, maar dat er één ding van het grootste belang is. En dat is dat wij u zullen kennen. En dat we uw genade zullen kennen. En dat wij in het koninkrijk zullen mogen ingaan. En dat wij geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Heere, geef ons alles wat nodig is. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen Psalm 66, het zesde en het zevende vers. Door Heere, door hoogsten arm het geweld onttogen, en ik zal het brandaltaar doen roken. Gemeente, we kunnen ons voorstellen dat het een lange tijd geweest is voor Noach toen hij in de ark moest verblijven. En toen, nadat de Heere zelf de deur van de ark achter hem toegesloten had, hij ook weer moest wachten totdat de Heere zelf die deur weer zou openen. Het was niet alleen een tijd die hem lang duurde, maar het was ook een tijd vol spanning, want aanvankelijk bleef het maar regenen en regenen, 40 dagen en 40 nachten lang. En het werd ook in de ark wel gevoeld dat de ark uiteindelijk van de aarde opgelicht werd en op de wateren begon te drijven, maar waarheen en hoe lang, dat wisten ze ook niet. Het was een tijd waarin het geloof van Noach geoefend moest worden. En het was ook een tijd waarin de Heere hem de middelen gaf, opdat zijn geloof werkelijk zou worden geoefend. De Heere heeft hem iedere keer weer tekenen gegeven. En de Heere heeft zo het geloof van Noach ondersteund en in stand gehouden. We hebben daar met elkaar al eens eerder over nagedacht, een aantal jaren geleden. Maar tenslotte kwam er toch een eind aan. Tenslotte heeft de Heere de aarde doen opdrogen, de ark rustte op een van de bergen, en het moment kwam naderbij en dichterbij dat Noach de ark kon verlaten. En God gaf aan Noach bevel om de ark inderdaad te verlaten, en opnieuw gehoorzaamde Noach. En daar stonden ze toen met z'n achten op een lege aarde. Op een aarde waarop alles verwoest was. Er was geen levende ziel meer te bespeuren. En alles wat de cultuur voor die tijd had voortgebracht, was totaal verdwenen. En als Noach er op dat moment aan denkt hoeveel werk er op hem ligt te wachten, dan duizelt het hem. Het zal dan ook zaak zijn dat hij niet langer aarzelt, maar dat hij met de zijnen terstond gaat beginnen om voor allerlei dingen te zorgen. Er mag ook geen tijd verloren gaan. Er moet zoveel gedaan worden. Dat land moet weer klaargemaakt worden, bewerkt worden. Er moeten materialen vervaardigd worden. Er moet voor behuizing gezorgd worden. Er moet zoveel gedaan worden. Meer dan Noach op dat moment zich realiseert. En waar zal hij dan mee beginnen? Wat is nou het meest urgent? Een huis bouwen? Of een stukje van het land bewerken, zodat daar toch gezaaid kan worden in de hoop dat er een poosje later ook geoogst kan worden? Wat zal nu het eerste werk zijn dat Noach gaat doen? Wat moet prioriteit hebben? Onze tekst laat zien wat bij Noach inderdaad bovenaan staat. Wat het meest urgente is. Wat daarom voorrang krijgt. Noach bouwde de Heere een altaar. En op dat altaar brengt hij offers. Dat is het eerste. Waarom doet hij dat? Omdat hij niet anders kan. En waarom kan hij niet anders? Omdat hij een geestelijk mens is. Noach heeft er best een aantal redenen voor om daarmee te beginnen, met het bouwen van een altaar en het brengen van offers. En ik zei al, dat bewijst dat hij een geestelijk mens is. Daar hebben we natuurlijk in de vorige hoofdstukken in het boek Genesis ook al meer dan eens bewijs van. Dat hij een mens was die geloofde. En omdat hij geloofde, was hij gehoorzaam aan het woord van de Heere. En toen de Heere hem opdracht gegeven had om een ark te bouwen, toen deed hij dat. Ook al was er toen nog geen wolk aan de lucht, en ook al was er toen nog niets wat erop leek dat de Heere een zondvloed zou gaan brengen. En ook al werd hij bespot en gehoond door zijn medemensen, maar vanwege zijn geloof in het woord van God heeft hij gehoorzaamd. En dat typeert hem als een geestelijk mens. En zo zijn er meer dingen aan te dragen waaruit datzelfde openbaar komt. Noach is een nieuw schepsel. Noach deelt in Gods genade. En die genade Gods vernieuwt zijn leven. En die genade Gods die heeft hem geleerd hoe de volgorde der dingen dient te zijn in ons leven. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En dat hij dat geleerd heeft. En dat dat zijn instelling door genade geworden is. Dat blijkt nu opnieuw. Hij bouwt een ark en de Heere had een bevel gegeven om de ark te bouwen. De Heere had een bevel gegeven om uit de ark te gaan toen daar tijd voor was. Maar dit keer leest u helemaal nergens dat de Heere Noach bevel gegeven heeft om een altaar te bouwen. Dat doet hij uit zichzelf. Dat komt nu uit zijn vernieuwde hart voort. En wat zijn dan de motieven die Noach ervoor heeft? In de eerste plaats wil hij op deze manier zijn dankbaarheid uiten. Dankbaarheid. En die dankbaarheid leidt dan tot aanbidding. Dat is dus het eerste. Dat is niet het enige, maar wel het eerste. Want dat is natuurlijk wel wat geweest, gemeente. Al die tijd in de ark te moeten verblijven en er nu uit te mogen gaan. En dat is wat geweest. Om je te realiseren dat duizenden en duizenden van je medemensen zijn omgekomen. En nou mocht je zelf gespaard blijven. Dat is wat geweest voor Noach. Om op een drooggevallen aarde te mogen staan. Waar heeft hij dat dan aan verdiend? En waarom heeft God dat onderscheid gemaakt? Dat er van nature niet is. Een fariseer vindt het vanzelfsprekend dat hij gespaard blijft. Maar iemand die echt een geestelijke nieuw mens geworden is, kan het nooit vanzelfsprekend vinden dat God onderscheid gemaakt heeft waar het van nature niet is. Waarom zorgde de Heere voor hem? Waarom mocht hij in de ark? Waarom mocht zijn gezin gespaard blijven? Waarom gedacht God aan hem? En waarom rekende de Heere af met zoveel anderen? En dat vervult met dankbaarheid. En dan gaat Noach er zijn gezin in voor om die dankbaarheid tot uitdrukking te brengen. Hij bouwt een altaar. Hij zal misschien een beetje een verhoging van aarde gemaakt hebben. Of hij zal een aantal stenen op elkaar gestapeld hebben. En op die verhoging die nu als altaar gaat dienen, legt hij dan straks het offer. En dan geloof ik dat we mogen zeggen, ook al zegt het woord van God dat niet met zoveel woorden, maar we kunnen het wel hier en daaruit aflezen. Ik geloof dat we ook mogen zeggen dat het niet gebleven is bij het bouwen van dat altaar en bij het brengen van dat offer. Maar ik zie in gedachten Noach bij dat altaar ook knielen. En ik hoor Noach in gedachten bij dat altaar en bij dat offer ook God danken en loven. En aanbidden. En als u zegt, waar haalt u dat dan vandaan? Is dat geen inlegkunde? Dan zou ik de wedervraag willen stellen. Dacht u dan dat het bij Noach in dit geval alleen maar vormendienst geweest is? Vormendienst waarbij hij de godsdienstige plicht betrachtte van het bouwen van een altaar en het brengen van een offer en dat hij met die uiterlijke dingen volstaan heeft, dat hij daar tevreden mee is geweest, met de vorm en met de daad, zonder dat zijn hart erin gelegen was. Kunt u zich dat voorstellen? Nee, het kan ook niet, want het volgende vers, vers 21, laat weten dat de Heere de lieflijke reuk van dat offer geroken heeft. En dat wil alleen maar zeggen dat de Heere dat offer van Noach heeft aangenomen. En God neemt geen offers aan die alleen maar in een vormelijke godsdienst gebracht worden. Daar zegt de Heere van, dat volk nadert tot mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. God zou nooit acht geslagen hebben op dat offer van Noach, als Noach een vormendienaar geweest was. En als hij alleen maar een gedaante van Godzaligheid bezeten had. En als wij willen weten dat de Heere zulke offers die alleen maar in uiterlijke plichtsbetrachting gebracht worden niet aanvaardt, dan moet u alleen het eerste hoofdstuk van de profetie van Jesaja maar eens lezen. Zulke offers behagen de Heere niet. Zulke offers kan de Heere niet rieken, zo zegt hij. Die wijst hij af, maar het offer van Noach wijst hij niet af, integendeel. En dat is voor mij afdoende bewijs dat Noach hier met het brengen van dat offer tegelijkertijd zijn hart aan de Heere heeft aangeboden. En dat is ware dankbaarheid. Wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Zo lezen we in Psalm 50. En vanuit die echte dankbaarheid, waarin het hart meespreekt, waarin het hart de Heere toegewijd wordt, vanuit die oprechte dankbaarheid is dan de aanbidding gekomen. Om nou uit zo'n grote nood gered te zijn. En langs zo'n wonderlijke weg beveiligd te zijn. En door de goede hand des Heren geleid te zijn. Ik zal nu, ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. U die in nood mij hebt behoed. Woorden van David. Maar het konden ook woorden van Noach zijn geweest. Wat is God onuitsprekelijk goed voor Noach geweest? Wat is hij genadig en barmhartig voor Noach geweest? En waarom nou Noach? Waarom was het op mij gemunt? Kunt u daar vanmiddag wat van aanvoelen, gemeente? Van uitreddingen en van gunstbewijzen en van zegeningen en van hulp die van de Heere ontvangen is. En dan zal de een en ander verhaal vertellen dan de ander. En dan zullen de omstandigheden van de een vandaag verschillen van die van de ander. Zoals ik in mijn gebed ook al zei, en dat is toch de werkelijkheid. Er zullen er vandaag ook zijn die meer het gevoel hebben, was het maar biddag, want ik heb zoveel te vragen en ik heb zoveel noden en er zijn zoveel dingen waarin de Heere alleen kan voorzien. En of dat nou in het hele persoonlijke leven is of in het gezinsleven in verband met ziekten en andere zorgen of rouw die er gekomen is. Of dat dat nou te maken heeft met het werk van onze handen. Deze dankdag voor gewas en arbeid kan niemand er natuurlijk omheen. Dat als je over vlakke rijdt dat dan de kleur van de dood op de akker staat. In dat verdorde aardappelloof waar niks meer van te verwachten is. De kleur van de dood. Van de mislukte oogsten, van de teleurstellingen en van de arbeid onze handen die bij de handen afgebroken is. En niet alleen hier, maar in andere delen van het land soortgelijk. En dan laat God ons op deze wijze gevoelen hoe klein en hoe nietig we zijn. En hoe gering en hoe afhankelijk moesten we dat inderdaad leren als een les. Omdat we het vergeten waren, omdat we in nogal hoogmoedige gedachten en eigen waan dachten dat we de Heere niet meer nodig hadden en dat wij het met onze techniek en met onze middelen wel konden redden. Had de Heere dat ermee voor om ons dat eens heel nadrukkelijk onder de aandacht te brengen, zodat we het zouden weten dat een mens zonder God niets vermag en dat alleen de zegen des Heeren rijk maakt. Maar afgedacht nog van allerlei zorgelijke en allerlei moeilijke omstandigheden waar we op deze dag, dankdag, echt geen geheim van hoeven te maken. Laat ieder bij zichzelf eens nagaan of hij toch ook niet. En sommigen van ons wel heel bijzonder vandaag allerlei redenen heeft om de Heere te erkennen voor zijn goedheid. Ook in ons dagelijkse leven bewezen. En zijn zorg die we hebben mogen ondervinden. En dan vooral, als je het toch ook betrekt op datgene dat de Heere in het Rijk van zijn genade nog doet. We hebben dat woord nog. Zelfs vanmiddag mogen we dat woord openen om daaruit onderwezen te worden en daar de stem van de Heere in te mogen horen. En als je dat nou in je leven ook wel eens ondervonden hebt, dat de Heere dat woord geheiligd heeft aan het hart, dat hij het ingedragen heeft in de ziel. En als je het ondervonden hebt dat dat woord van de Heere kracht ging doen in je leven, en dat de Heere op een mens, op een zondig mens wilde neerzien, en dat de Heere verloste uit geestelijke noden, waarom? Dan kun je inderdaad de vraag ook stellen die Noach zich kon stellen. Hij werd wel gespaard, hij werd wel bewaard, hij werd wel gered. En zoveel waren in die zondvloed omgekomen. Wij zijn wel bewaard, wij zijn gezegend, wij leven in redelijke welstand, wij leven in redelijke welvaart. En denk eens aan die vluchtelingen, denk eens aan al die mensen die van huis en haard verdreven zijn, die gebrek hebben aan het allernodigste in hun leven. Wij horen wel het evangelie en anderen zijn ervan vervreemd. En als we er kennis aan kregen door het werk van Gods geest, dan bijzonder hebben we toch wel reden om de vraag te stellen, waarom, Heere, zag u nou op mij neer? En waarom werd mij wel ontferming gegeven? En waarom zijn er zoveel anderen die niet minder zijn, niet slechter zijn dan ik, en die als blinden voortgaan, en die niet tot stilstand komen, en die geen kennis aan de waarheid Gods krijgen? Kunt u dat verklaren? Je zult vandaag bij het zien van alle gunstbewijzen, zeker als het geestelijke weldaden van de Heere waren, alle reden hebben om de Heere te erkennen als een genadig en als een barmhartig God. En het mag ons wel een wonder zijn dat we nog zijn die wij zijn. Werkt dat inderdaad in ons leven ook dankbaarheid uit? Brengt ons dat ook op de plaats waar we vandaag in aanbidding voor de Heere knielen, in verwondering voor Gods aangezicht? En dat wij zo vandaag ook het offer brengen, dat mag ook best een geldelijk offer zijn. Ik heb de collecte niet aanbevolen, maar was dat nodig? De dankdag collecte aanbevelen, is dat nodig? Als iemand denkt, ja, had het dan maar wel gedaan, die collecte aanbevolen, dan kunt u het vandaag op een andere manier nog best inhalen. Maar is het nodig als we dankbaar zijn tegenover de Heere vanwege zijn gunsten en zijn goedheid, zijn weldaden en zijn zegeningen? Komt dat dan ook vanzelf niet? Dat we dat offer brengen, de dienst der offeranden. Maar nog belangrijker, en daar is de Heere tenslotte ook nog meer bij geïnteresseerd. Waar is vandaag ons hart? Bij Noach lag dat in dat offer? Ging dat gepaard met dat offer? Is dat bij ons ook zo? Dat we vandaag door de gunsten des Heren overladen en door de zegeningen des Heren getroffen, juist in het besef van onze onwaardigheid, dat we vandaag de Heren ook ons hart mogen aanbieden. En, zoals de Hebreeënbrief zegt, dat de vrucht der lippen die zijn naam belijden, de erkentenis voor Gods oog en ook voor het oor van anderen, waarin we uitspreken, de Heere is zo onuitsprekelijk goed. Hebt u er ooit wel eens bij stilgestaan hoe vaak dat in het woord van God gezegd wordt? Zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. 26 keer in Psalm 136, opdat het erin gegrift zou staan, ook in ons geheugen, en opdat we dat op de dankdag bijzonder ook zouden zeggen, Heere, dat is zo. Uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en uw goedertierenheid is ook nog beter dan dit leven. Als we het zo mogen beleven op deze dankdag, gemeente, dan is er de diepe begeerte in onze ziel om de Heere echt groot te mogen maken. Hij is het zo waard. Ook al zijn zijn wegen niet altijd doorzichtig, en al gaat hij gangen in ons leven die we niet kunnen doorgronden, dan nog, is de Heere het waard om geëerd en aangebeden te worden. Wel nu, dat is de eerste reden die Noach heeft om een altaar te bouwen. Er is nog een reden. Nog een factor die hem beïnvloed heeft om dit als eerste te doen op die drooggevallen aarde. Waarom kwam die zondvloed? Dat was een oordeel Gods. Een oordeel over de zonden en de ongerechtigheden en de onbekeerlijkheid. En Noach heeft geleerd dat hij in dat opzicht niet anders was dan zijn tijdgenoten. Hij had dezelfde voorvader en dezelfde stammoeder. Hij was ook een kind van Adam en Eva. En hij was ook ontvangen in zonde en geboren in ongerechtigheid. En hij kwam ook op deze wereld als een kind des toorns, die in het rijk van God niet kan komen. Natuurlijk heeft Noach dat geleerd. Als iemand van de Heere genade ontvangt, dan vroeg of laat openbaart de Heere deze dingen ook. Dan leert de Heere ook de les van hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dat brengt de Heere ook een keer aan de orde. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Daar heeft Noach kennis aan gehad. En dat blijkt ook. Waaruit dan? Uit het woord dat in onze tekst gebruikt wordt als het gaat over het soort offer dat Noach heeft gebracht. Want dat wordt hier aangeduid in onze vertaling met brandofferen. Als verteld wordt in Genesis 4, een paar hoofdstukken eerder, van die offers en die altaren, die gebouwd werden en die offers die gebracht werden door Kain en Abel, dan wordt daar een ander woord voor het offer gebruikt. Een woord dat je ook kan vertalen met gave. Kain en Abel brengen een offer, maar dan heeft dat offer dat karakter van een gave. Zij geven iets aan God van wat de Heere hen eerst gegeven heeft. De ene brengt de opbrengst van het land en brengt dat als een gave aan God. En de ander brengt de opbrengst van de kudde en brengt dat als een gave aan de Heere. Maar zo is het hier niet. Noach offert heel nadrukkelijk, en zo heeft de Heilige Geest het ook laten beschrijven, hij offert een brandoffer. En als u dat woord en de betekenis van dat woord probeert na te gaan door het gebruik dat het Oude Testament ervan maakt, dan zult u ontdekken dat het woord brandoffer altijd samenhangt met zonde. Een brandoffer wordt gebracht niet omdat de mens dankbaar is, maar omdat de mens een zondaar is. En nou ziet u tegelijk iets heel wonderlijks gebeuren in deze geschiedenis. Want hoe komt Noach aan rein gevogelte en aan rein vee? Want dat offert hij als een brandoffer. Hoe komt hij daaraan? Dat is mogelijk dat Noach gebruik maakt van rein vee, reine dieren dus, en rein gevogelte, omdat God er een jaar geleden al voor gezorgd heeft dat deze offerdieren naar de ark kwamen. Van alle dieren kwamen er twee, een mannetje en een vrouwtje. Maar van de reine dieren kwamen er zeven. Je mag misschien ook wel lezen, 7 × 2, dus 14. Nou, dat de Heere van alle dieren 2 tot de ark deed komen, dat was in verband met de voortplanting. Want ook de dierenwereld moet na de zondvloed weer gestalte kunnen gaan krijgen. Maar er waren geen 7 paren schapen en 7 paren runderen nodig voor de voortplanting. Nee, dat er daarvan zoveel kwamen, dat was Gods voorzienige leiding, Gods gave aan Noach, zodat Noach kon offeren. Reine dieren. En dan weet u dat later in de wetgeving van Mozes daar nog heel wat stipulaties voor gaan komen en hele nauwgezette beschrijvingen van welke dieren rein zijn en welke vogels rein zijn enzovoort. Dan gaat de Heere dat nog wel nader uitwerken, maar het beginsel is hier al zichtbaar. Rein vee, rein gevogelte, en Noach beschikt erover omdat de Heere het hem geeft. En zo kan hij brandoffers brengen. En zo kan hij in het brengen van een brandoffer belijdenis doen voor God. En beleven dat hij een zondaar is. Die verzoening nodig heeft. Dat is het tweede wat hij uitspreekt. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit, we zagen dat zojuist. Maar hij spreekt ook uit dat hij besef heeft dat hij als zondaar op de aarde staat. Ook nadat hij uit de ark gekomen is. En dat hij als zondaar één ding bijzonder nodig heeft. En dat is verzoening. Verzoening met God. Hij moet genade van God ontvangen. U zegt, maar hij was toch al een gunsteling van de Heere. Hij had toch al genade gevonden. Dat wordt ons in Gede 1 hoofdstuk 6 al verteld. Noach vond genade in de ogen des Heeren. En de hele gang die de Heere met hem gegaan is, bewijst dat de Heere hem genade bewijst. Ja, dat is allemaal waar. Maar nu hij uit de ark gegaan is, en nu hij op deze aarde staat, die één grote chaos is, nu heeft hij misschien nog duidelijker dan eerder in zijn leven diep gevoeld dat hij een zondig mens is. Niet minder schuldig dan de anderen die zijn omgekomen. En als God naar recht met Noach gedaan had, dan had Noach ook bij de drenkelingen behoord. Als God hem gegeven had wat verdiend was door de zonde en de ongerechtigheden, dan stond hij hier niet, deze man. Dan was hij niet in de ark geweest. Dan was hij niet het voorwerp van Gods liefderijke zorg geweest. Zijn zonden getuigen tegen hem. En wat moet er nou met die zonden gebeuren? Die zijn niet door de zondvloed afgewassen. Maar die kunnen alleen maar in de weg van het offer vergeven worden. Voelt u wel dat een mens, al is hij een kind des Heren, en dat was Noach ongetwijfeld, voelt u wel dat een mens nooit boven de belijdenis van schuld uitkomt. En van de nood nooit buiten de beleving van de noodzaak van de verzoening uitkomt. Niet zonder reden heeft de Heer Jezus, toen hij zijn discipelen het Onze Vader leerde bidden. En dat is maar een kort gebed, nietwaar? Maar in dat korte gebed heeft de Heer Jezus niet zonder bepaalde bedoeling zijn discipelen ook geleerd. Niet alleen maar geef ons heden ons dagelijks brood te bidden, maar daarin één adem aan toe te voegen. En vergeef ons onze schulden. En als je die vierde bede om dagelijks brood dus eigenlijk dagelijks moet bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Je vraagt het niet voor morgen. Morgen vraag je het weer. Weer voor die dag. En overmorgen heb je het weer te bidden. Weer voor die dag. Geef ons heden ons dagelijks brood. Als dat dan een gebed voor elke dag is. Dan ook die volgende bede. Vergeef ons onze schulden. Ook elke dag. Elke keer als de dag voorbij is, mag je zo de dag wel beëindigen. En elke keer als je een nieuwe dag begint, mag je elke dag wel weer vragen, Heere, bewaar voor de zonde. Elke dag zal een mens het nodig hebben om te vluchten naar het offer in de weg van schuldbelijdenis. En dan gaat het ons natuurlijk niet meer, zoals Noach, om een offer op een altaar dat we zelf moeten bouwen en een offer dat bestaat uit een ram of uit een lam of uit een rund of wat dan ook. Nee, dan is er nieuwtestamentisch gezien een ander offer. Waar dat offer van Noach en al die andere offers uit de oude bedeling naartoe wezen. Het offer van de Heere Jezus Christus. Hebben u dat nodig? Ook op de dankdag. Als we beseffen wie wij zijn. Wie wij zijn, beweldadigde mensen, dat is één kant van de zaak. Gezegende mensen, dat is ook die ene kant. Maar tegelijkertijd, onwaardige mensen, zondaren, die het verknoeid en verdorven hebben. Mensen die moeten zeggen, moeten spreken van een stroom van ongerechtigheden die de overhand op ons heeft. Of heb u daar nooit last van? Weegt dat nooit? Tilt u daar nooit aan? Bekommert u zich daar nooit om? Dat is niet best. Dat is niet best als we zondaar kunnen zijn en er nooit last van hebben. Als we zonden kunnen doen en er nooit berouw van hebben en het nooit bij God bekendmaken en nooit dat bloed der verzoening nodig hebben en van de Heere afbidden, getuigd van grenzeloze oppervlakkigheid en blindheid, bid de Heere toch dat Hij uw ogen eens zal willen openen, zodat de dingen zullen worden in uw beleving zoals ze echt liggen. En dat we niet verder met oogkleppen voorleven en met toegestopte oren voortgaan, maar dat we eens echt mogen zien hoe groot onze nood is. Want dan is er raad voor. Juist voor zulken die met hun zonden en ellenden zich tot de Heere wenden, is er raad. Want God is een gaarne vergevend God. En God is er een, en God wacht er ook op, totdat de mens zo zal komen, zoals de vader van de verloren zoon op de uitkijk stond, en wachtte totdat zijn jongen terugkwam, met die belijdenis: Vader, ik heb gezondigd. Zo wacht God om genadig te zijn, en om het bloed van Christus toe te passen, aan het hart van schuldigen die zich ook schuldig kennen, en die zich voor Gods aangezicht ook verootmoedigen. Iemand die daar erg in kreeg, dat hij een onwaardig schepsel is, die krijgt het brandoffer nodig. En dat is het offer van Golgotha. Het offer dat hij gebracht heeft. Die geen zonde gedaan, die geen zonde gekend heeft, maar die tot zonde gemaakt is. En die zichzelf in de hitte van de gramschap Gods heeft gegeven. En zichzelf door de vlammen van het gericht van God heeft laten verteren. Die is de borg voor een schuldig volk. En diens bloed reinigt van alle zonde. Gemeente, op de dankdag een altaar bouwen. Maar dan ook vanuit het besef dat we zondaren zijn. En verzoening nodig hebben. En vergeving niet kunnen missen. En dat bloed van Christus zo nodig hebben. En dan heeft Noach nog een derde motief. Om een altaar te bouwen. En om een offer te brengen. Niet alleen de aanbidding voortvloeiend uit de dankbaarheid. Niet alleen het besef van ik heb verzoening nodig en mijn zonden moeten worden vergeven en vandaar dat brandoffer. Maar Noach staat daar ook op die drooggevallen aarde, dat wel. Maar hoe moet dat nou? En hoe ziet de toekomst er nou uit? En hoe zal het nu verder gaan? Ik begon daarmee, wat wacht hem een ontzaglijke taak? En wat staat hij voor vele onmogelijkheden? En wat zijn er vele dingen als hij aan de toekomst denkt, onbekend. Dan kunnen allerlei zorgen hem gaan drukken. En dan kunnen er allerlei vragen in hem opkomen. En u kunt ervan op aan dat die aarde waar het water opgestaan had, dag in dag uit, week in week uit, dat die aarde er slecht aan toe was. En dat het één grote chaos was. Dat zult u hier op vlakke toch zeker beseffen kunnen. Althans nog maar ten dele. Zeker diegenen die 1953 hebben meegemaakt. Dat kost een tijd voordat het dan weer allemaal geschikte bouwgrond is. En dat kost een tijd voordat al datgene wat afgebroken is weer opgebouwd is. Wat een immense taak voor 8 mensen. Staat Noach daarbij dat altaar met iemand die met zorgen vervuld is, met vrees voor de toekomst, met angsten? In de teerheid van zijn ziel wijdt hij zich bij zijn altaar aan God en zoekt hij een schuilplaats bij de Heere. Om zijn afhankelijkheid van de Heere te belijden. En bij dat altaar dat een symbool van de dankbaarheid van zijn ziel is. Bij dat altaar dat spreekt van de noodzaak van de verzoening van zijn zonden. Beleidt en beleeft Noach ook dat hij voor de toekomst op God mag vertrouwen. God die tot nog toe aan hem gedacht heeft. God die de werken zijn der handen tot nog toe niet heeft laten varen. God die tot nog toe een waarmaker van zijn woord gebleken is. Die tot nog toe bewezen heeft dat het niet te vergeefs is om op hem te vertrouwen en in zijn weg te gaan en op zijn woord te steunen. En die dingen heeft Noach toch mogen doen? In Gods weg gaan in gehoorzaamheid, al begreep hij het niet. Alles prijsgeven als God dat vergt. En gaan in de ark en de Heere de deur dicht laten doen. En verder ook het alles aan de Heere overgeven. Al die dingen heeft Noach in praktijk mogen brengen. En hij heeft het ondervonden. Dat wat de Heere gezegd heeft. Wat de Heere beloofd heeft. Dat dat waar blijkt te zijn. Dat de trouw die de Heere toegezegd heeft. Trouw zal blijken tot het einde. Want als iedereen omkomt, dan mag Noach leven. En God heeft een bericht gestuurd dat de wateren afnamen en dat de winden gingen waaien. En dat de duif terugkwam met een olijfblad in de bek. O, Noach heeft zoveel ondervonden van de zorg, de gedurige zorg van de Heere. En nu staat hij voor die taak en nu staat hij op die verwoeste aarde. En nu weet hij uit zichzelf ook niet hoe en wat. En de toekomst is verborgen. Maar één ding mag hij in praktijk brengen. Hoopt op de Heere, gij vromen. En wat is het dan zalig om bij het altaar te knielen. En bij dat altaar en bij dat offer ons hart te mogen laten opklimmen tot God. Om daar onder de schaduw van zijn vleugelen een schuilplaats te zoeken en te vinden. En wat laat de Heere het hier aan Noach voelen ook. En dat blijkt ook wel uit het vervolg als daar staat. Hij rookt de lieflijke reuk. En daar heeft Noach in zijn ziel getuigenis van gehad. Zoals Abel het ook gehad heeft in die eerdere geschiedenis van het offer. Wat laat de Heere het dan weten dat het niet te vergeefs is om bij hem te schuilen. En om onder de schaduw van zijn vleugelen toevlucht te zoeken. Dan mag Noach er ook voor de toekomst verzekerd van zijn. Hoe? Dat moet hij aan God overlaten. Maar dat de Heere zorgen zal. Hij mag er zeker van zijn. Dat hij in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Mag vernachten onder de schaduw van de vleugelen van de Almachtige. Hij mag het weten in zijn ziel. God laat niet varen. De werken zijn er handen. En als we nou zo ook de teleurstellingen die er op deze dankdag zijn. En de zorgen. En ik hoop er vanavond wel wat meer van te zeggen. Als we ze zo mogen zien en beleven. En met de vragen naar het hoe en het wat ook wat de toekomst betreft. Ook als het onze persoonlijke levensomstandigheden betreft. En we krijgen geen uitleg van hoe God het doen zal. Als hij gaat zorgen, dan vertelt hij niet, ik zal het zus doen en ik zal het zo doen. Maar als we dan het vertrouwen mogen hebben dat hij het doen zal. En dat hij zo getrouw als sterk is. En dat hij met een oog van liefde over de zijnen waakt. Dan kan het op deze dankdag, net als bij Noach's dankdag, een beleving zijn van een hartelijke toewijding en vertrouwen op God. En laat ik die vraag dan ook mogen stellen, gemeente. Is dat nou ook uw vertrouwen? Waar steunt u op? En wat is uw toevlucht? Ja, we hebben toch een toevlucht nodig. In allerlei omstandigheden van ons leven hebben we toch een God nodig bij wie wij schuilen.
Denk aan de onbekende toekomst. Ja, er zijn een hele hoop dingen die u en ik niet weten ten aanzien van hoe het gaan zal. Er is één ding waar we wel van overtuigd kunnen zijn. Allemaal. En dat is dat ons leven tijdelijk is. Tijdelijk is. En dat er niemand is. Of hij moet een keer de slaap des doods slapen. Wat er tussen nu en dat moment in ligt, weet ik niet. Daar speculeren we ook niet op over. En daar proberen we ook niet in te dringen. Dan zouden sommigen dat misschien best eens willen. Maar met het oog op datgene wat we allemaal weten. Al was het alleen dat. Dan hebben we toch een God nodig bij wie we geborgen zijn. Dan hebben we toch een schuilplaats nodig waar we veilig zijn. Dan moeten we toch vertrouwen leren oefenen. En waarin? Niet in onszelf, niet in onze gezondheid, niet in onze mogelijkheden. Maar de enige die ons vertrouwen waard is, dat is de God van Noach. Dat is de God waarbij hij mocht schuilen. De enige aan wie we houvast kunnen hebben in leven en in sterven, dat is toch die God die zich in de Heere Jezus Christus geopenbaard heeft als de genadige. Wat wij nodig hebben, gemeente, dat is mijn ziel, is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En als je dat nou niet hebt, wat heb je dan? Vraagt u zich dat eens af, wat heb je dan? Kijk dan eens wat u nog in uw handen hebt. En dan zijn ze leeg. Als we de Heere niet tot onze hulp hebben. En als God onze toevlucht niet is. En als de Heere Jezus onze zaligmaker niet is. Je geld, dat verlies je straks. Je naam, die moet je afleggen. Je relaties, je vrienden, je gezinsleden, die liefdebanden, worden allemaal gebroken. Al zouden we de hele wereld hebben gewonnen. En straks schade lijden aan onze ziel. Ga dan nu eens na, dan zijn je handen leeg. En dan heb je nergens houvast aan. Gelukzalig is die mens wiens God de Heere is. En wiens verwachting van de Heere zijn God is. Amen. We zingen Psalm 62, het eerste vers. Samen danken en bidden. Heren, laten we nogmaals tot u mogen komen. Gij hebt tot ons willen spreken. Het voorbeeld van Noach hebt u ons voorgesteld. Die man die een offer bracht, een altaar bouwde en daarin de dankbaarheid, de verwondering uitsprak en beleed voor de weldaden onverdiend aan hem bewezen, die daar brandoffers op offerde en zich bewust was dat hij verzoening nodig had en die daar ook mocht beleven, ook met het oog naar de toekomst gericht, dat het alleen maar goed kon gaan als gij zijn schuilplaats wilde wezen en die daarom in vertrouwen tot u vluchten en bij u school. Heren, we danken u voor het onderwijs dat ook vandaag zo nodig is. Deze dankdag, heren, hoe zullen we danken als we niet eerst door u onderwezen worden en als we door uw Heilige Geest geen les krijgen in het danken. Zo goed als dat we het moeten leren om te bidden, zo goed moeten we het inderdaad ook leren om te danken, althans op een u welbehagelijke wijze. Wij hebben ook veel reden tot dankbaarheid. Ondanks onze zorgen en moeiten en vragen, toch inderdaad veel reden tot dankbaarheid, heren. Want u hebt ons nog niet aan ons lot overgelaten. En u hebt met de oordelen die gekomen zijn nog niet zoveel weggenomen, ons ontrukt, zodat we aan de grond zijn geraakt en niets meer overhouden. Gebeurt in deze wereld ook, heren, dat mensen van alles beroofd zijn en dat ze in één ogenblik door het geweld in het rijk der natuur niets meer over hebben. Misschien zelfs ook vele familieleden door de dood kwijtraken en er zijn er ook die zelf zoveel die zelf het slachtoffer van het natuurgeweld werden. Heren, dat heeft ons in ieder geval niet getroffen, al zijn er onder ons ook die financieel gedupeerd zijn en die schade geleden hebben door de dingen in de natuur. Maar rampen van die omvang zoals we ze elders zien, hebben ons nog niet getroffen. En bovendien, heren, er zijn ook nog zoveel dingen waarin uw goedheid en uw zorg wel gebleken is. Laten we er erg in hebben. Laten we er ieder persoonlijk maar bij stilstaan. Laten we het nog eens overdenken wat u gedaan, wat u gegeven, wat u gesproken, wat u onthouden hebt, want sommige dingen konden ook beter ons onthouden dan gegeven worden. En in het onthouden van bepaalde dingen toont u soms meer liefde en zorg en goedheid dan in het geven. Heren, wij bidden van u dat we de dingen mogen taxeren in het juiste licht. En dan zullen we vandaag toch allemaal reden hebben om bij het altaar te knielen en te zeggen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Dan hebben we allemaal stuk voor stuk reden om te erkennen, Heere, gij zijt goed. Gods goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Juist ook omdat wij onder dat evangelie mogen leven. En als we er nou zelf ook eens vruchten van mochten plukken, Heere, ach, wie zal dan ooit de oprechte dankbaarheid zo kunnen verwoorden zoals gij er recht op hebt, om dan voor uw aangezicht uit te spreken, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En niet alleen dat, heren, maar we staan en we zitten in deze kerk in dit ogenblik ook, zoals Noach bij dat altaar stond, als zondaren en als zondaressen. Als we dan zien op wie wij zijn geweest in het afgelopen seizoen, hoeven we niet eens verder te kijken dan alleen die afgelopen periode van ons leven. Dan hebben we u zoveel reden gegeven om heel anders met ons te handelen. We hebben gezondigd tegen u, de Allerhoogste, tegen u, de Genadige, tegen u, een goeddoend God, heren, en we kunnen het ook nooit meer goed maken. Hoe vaak zouden we op een dag gezondigd hebben? En als we dat allemaal eens optellen, per week en per maand, en als we het allemaal eens uitrekenen over het hele jaar, hoeveel overtredingen van uw geboden liggen er dan? En daarom, o God, wij hebben alle reden vandaag om ook in het stof te buigen en ons aangezicht kan wel met schaamte bedekt worden vanwege al die afmakingen en vanwege al die ontrouw. O, wat hebben wij het bloed van Christus nodig. En wat is het nodig, Heere, dat u de schuld vergeeft. En dat u de ongerechtigheden uitdelgt. Niemand onze kan voor u bestaan. Heere, laat dat in ons aller hart mogen leven. Bij de ouderen, bij de jongeren. De jongeren die redenen hebben om te danken en te erkennen dat gij goed zijt. Maar ook redenen hebben om te belijden dat ook zij zondig zijn. Heere, o wij bidden van u dat we het in oprechtheid mogen beleven en uitspreken. En dat dat bloed van Christus ons dan mag reinigen van alle ongerechtigheid. Nu hebben wij ook een onbekende toekomst voor ons. En we weten niet hoe het gaan zal. We weten niet hoe we erdoor zullen komen. Sommigen hebben daar zorgen over. In allerlei takken van bedrijf en arbeid. Heren, waar het niet zo rooskleurig is, economisch gezien. En ten aanzien van gezondheid en ten aanzien van allerlei andere omstandigheden in ons leven. We kunnen best zorgen hebben. En vooral als we dan denken aan het feit dat we toch een keer sterven moeten. Hoe zal dat zijn? Hoe moet dat? Kunnen we sterven? Kunnen we u de Heere ontmoeten? Heere, wat is het nodig om, zoals onze catechismus het beleidt, persoonlijk ook te mogen weten wat die enige troost is, beide in leven en sterven, om het eigendom van Jezus Christus te mogen zijn. Gekocht met zijn bloed, geheiligd door zijn geest, bewaard door de Vader, vernieuwd door de levendmakende en heiligende krachten. Heere, wat is het nodig om te weten, zo geborgen te zijn in de schaduw van de Almachtige. O, leg dat ook in onze harten, opdat dat ook vandaag mag meeklinken. Heere, dan zijn er inderdaad vele redenen die we vandaag hebben om dankdag te houden. Zoveel gunsten, zoveel zegeningen aan onwaardigen bewezen. Heere, laat het inderdaad maar door onze ziel heen gaan. En laat wat onze lippen belijden nu ook de taal van ons hart mogen wezen. Opdat we u waarlijk de eer toebrengen die gij waardig zijt te ontvangen. Geef dat aan een ieder persoonlijk. Geef dat ook aan onze kinderen, Heere. Zij mogen ook meekomen op de dankdag. En ze mogen ook meedanken op hun eigen manier, op hun kinderlijke manier. Geef het aan onze jonge mensen. Dat ze het ook zullen beseffen, Heere. Dat ze van u de Heere afhankelijk zijn. En dat ook bij hun werk op school en in alle dingen. Het om die zegen van de Heere gaat. Om die genade van de Heere Jezus vooral. En wil ons zo genadig zijn. Hoor ons, o God. Om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, het tweede vers. Thank you.
thans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.